Welkom allemaal, ook de gasten in ons midden. Sommigen voelen niet als gast en anderen weer wel, die ik nog niet eerder heb ontmoet. Mooi om vanmorgen weer stil te staan bij Gods woord. Ook voor degenen die hier voor het eerst zijn. Ik ben bezig met een serie over over de tabernakel. Dus vanuit Exodus onder andere ben ik eigenlijk de hele tabernakel en de dienst aan het doorgaan. En vandaag zijn we aangekomen bij, wie weet dat, Erwoud, ben jij nog een beetje scherp? Waar zijn we vandaag aangekomen? Oeh, dat is een onverhoedse aanval was dit, hè? Ja. Dit was bij het voorhangsel. Ik ga je helpen, jongen. Bij het voorhangsel. We hebben stilgestaan al lang geleden bij eigenlijk het feit is dat God als enige reden opgeeft waarom Mozes die tabernakel moet gaan bouwen, is de enige reden die hij aangeeft in Exodus is omdat ik in het midden van jullie wil wonen. En dat aan zich is al een enorm wonder om bij stil te staan. Dus daar hebben we over nagedacht, is dat God zelf eigenlijk uit het niets Mozes de opdracht geeft om die tabernakel te gaan bouwen met als enige reden dat hij meegeeft, ik wil in jullie midden wonen. Nou, vervolgens zijn we om de tabernakel heen gelopen. We zijn door de poort binnen gegaan, het voorhof in. Dan hebben we stilgestaan bij het brandofferaltaar met de verschillende offers die daarop plaatsvinden. We hebben stilgestaan bij het koperen wasvat. We zijn het heilige binnen gegaan met zijn verschillende voorwerpen. Onder andere de kandelaar, de tafel van de toonbroden, het reukwerkaltaar. En we zijn nu eigenlijk aangekomen bijna bij het laatste gedeelte van de tabernakel. En daarvoor wil ik eigenlijk een gedeelte gaan lezen uit Exodus, Exodus 26. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek hem maar eens op, Exodus 26. En dan vanaf vers 31. Exodus 26 vers 31. Daarin is God met Mozes in gesprek en die geeft daarin de opdrachten om de tabernakel te bouwen en zo ook de opdracht om het voorhangsel te maken. U moet ook een voorhangsel maken van blauw purperen, rood purperen en scharlaken rode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met gerubs erop. Dat moet je eens onthouden. Met gerubs erop. Werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien op vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Tot zover. Om dit gedeelte, denk ik, echt goed te kunnen gaan begrijpen wat God hier heeft aangegeven aan Mozes, maar ook de hele idee erachter, waarom God dit op deze manier wil uitbeelden, is het van belang, denk ik, is dat wij nog een aantal tekstgedeeltes lezen. En dat is onder andere uit Genesis 3, wil ik met jullie een aantal versen lezen. Genesis 3, het meest donkere en het meest, ja, eigenlijk zwarte bladzijde binnen onze hele Bijbel. Dus waarin heel duidelijk beschreven staat, het moment dat wij als mensen God terug hebben toegekeerd en meenden gelijk aan God te kunnen gaan worden. Dus Genesis 3, vanaf vers 6, wil ik met jullie lezen. En de vrouw, dus Eva, zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de middag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden heb daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld, op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van de boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daar niet van eten. In de aardbodem is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden was. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren en van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat zij eeuwig zou leven. En daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Een overbekende geschiedenis, denk ik, voor ons allemaal, is waarin Adam en Eva, opgehitst door de slang, uiteindelijk eerst Eva van de vrucht neemt en eet en ook Adam van deze vrucht neemt en eet, waarvan God heel duidelijk had bevolen daar niet van te eten. Dus God had die boom geplant, hij had Adam en Eva in de hof van Eden gezet, met deze twee bomen onder andere. En daarvan had hij gezegd, is dat ze daarvan niet mochten eten. En Eva, toch opgehitst door de slang, die het beeld is van de duivel, van de vorst der duisternis, neemt van deze vrucht en eet. En ook Adam verleidt zij daarin. We zien dat voor die tijd, het wordt er kort omschreven, maar kunnen we ook wel uit dit tekstgedeelte halen, is voor die tijd was daar een vrije omgang tussen Adam en Eva en tussen God. We zien op het moment dat Adam van deze vrucht heeft gegeten, is dat ze zien dat ze naakt zijn, dat ze zich bekleden met kleden van vijgenbladeren maken ze. En ze verbergen zich in de hof van Eden en dan komt God naar die hof van Eden en hij roept Adam. Hij roept Adam en hij zegt, Adam, waar ben je? Zo is God eigenlijk voortdurend in ons leven nog steeds bezig, waarom God ons, jou en mij roept en zegt, waar ben je? Maar God roept Adam en dat geeft een beeld, is dat God in ieder geval, en dat kunnen we ook uit andere gedeeltes opmaken, is dat God, denk wel dagelijks contact had in die zin met Adam. Is dat God met Adam en Eva door deze hof van Eden liep en wandelde en dat daar een vorm van gemeenschap en een intieme omgang was met elkaar. En die niet gehinderd werd door angst, die niet gehinderd werd door vrees, niet gehinderd werd door zonde, waarin Adam vol schaamte naar God zou moeten gaan. Nee, de omgang tussen God en zijn schepping was op dat moment, was in een volmaakte vorm aanwezig. En we zien de afschuwwekkende, als we daarbij stilstaan, de verschrikkelijke gevolgen van het feit dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geworden aan God. is als eerste zien we dat die intieme verhouding, die omgang tussen Adam en tussen God en de mens, dat die verstoord is. Er is als eerste komt daar vrees, er komt angst. Adam verbergt zich en Eva verbergt zich en ze houden zich verborgen voor God. En dat is een van de eerste zichtbare tekenen dat deze relatie op een ongelooflijk ernstige wijze verstoord is. Is er sprake van angst. En we zien dat terug in het leven van, misschien wel van jezelf, maar in het leven van veel mensen is dat er toch een bepaalde angst is ook voor God. En zeker op het moment dat wij God niet kennen. En toch geloven dat hij bestaat. En als we misschien de dood in de ogen zien, dan is daar een angst om God te ontmoeten. Dus dat is de eerste uitwerking van deze zonde. Er is angst gekomen. Maar er is nog veel meer, want God somt eigenlijk als het ware de straf op die het gevolg zijn van het feit dat Adam en Eva zich hebben afgescheiden van God. Als eerste is daar wat al genoemd, is daar de angst, maar er is ook de dood in het leven gekomen, wat er voor die tijd niet was. Er is geen eeuwig leven meer in die zin, is dat Adam en Eva en alle mensen die na hem zullen komen, eenmaal zullen moeten sterven. Adam zal moeten werken, in het zweet van zijn aanschijn zal hij zijn brood moeten verdienen. Ook Eva krijgt haar straf, zij zal met smart kinderen baren. Zij zal onderworpen zijn aan haar man. Er is een vijandschap gesteld tussen de duivel en zijn demonen en de mensen. Er is een voortdurende strijd. En die zien we op dit moment ook nog steeds in al zijn volle hevigheid. Er is dan een enorme strijd tussen de duivel en zijn demonen en de mens. En wat ook een van de gevolgen is, is dat ze verwijderd worden uit de Hof van Eden. Kortom gezegd, als we al deze stappen, en het voert te ver om daar vanmorgen één op één heel erg bij stil te staan, maar als we al deze straffen opsommen, dan zien we dat er een groot probleem is ontstaan tussen de relatie die er was tussen God en tussen de mens en de straffen die daar het gevolg zijn geworden. Zoals al eerder gezegd, en we lezen dat ook in Genesis 2, vers, onder andere vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens: van alle boom mag u, van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. God gaf Adam en Eva, gaf hij de opdracht om onder andere in die hof van Eden daarin te genieten van zijn aanwezigheid, te genieten van zijn prachtige volmaakte schepping. En God gaf daarin één opdracht: gij zult niet eten van die boom waarvan ik je heb geboden dat je daar niet van mag eten. God geeft Adam en Eva een eenvoudige opdracht, maar Adam en Eva lukt het niet om die opdracht te voldoen, om daaraan te voldoen, om die als het ware uit te voeren. We lezen onder andere ook in Genesis 2, is dat God op een gegeven moment alle dieren brengt naar Adam. Lees dat, volgens mij komen we dat tegen in vers 19. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Het is wel een bijzonder iets, hè? God die zijn schepping heeft gemaakt, die alle dieren heeft gemaakt. En God, en daarvoor wil ik dit vers lezen, dat getuig van die intieme relatie, en daar kan ik niet genoeg bij stilstaan vanmorgen, maar de getuig van die intieme relatie die er is tussen God en de mens op dat moment. Is God die maakt zijn schepping, hij vormt de dieren. En hij brengt ze als het ware één voor één bij Adam. En Adam krijgt de opdracht van God, is om die dieren een naam te geven. Het is een heel natuurlijke omgang die God en Adam hebben. Bijna menselijk zou je het kunnen zeggen. Is God maakt iets moois en hij brengt dat bij Adam. En hij, niet dat God daarin bevestiging nodig heeft, hoe knap en bijzonder hij dat gemaakt heeft. Maar het getuigt van die vriendschappelijke, intieme en relationele omgang tussen God en tussen de mens. En ik wil dat extra benadrukken, omdat we juist in de tabernakel onder andere zien dat dat op een bijzondere wijze wordt uitgebeeld. Dat die intieme relatie en omgang zoals die was, dat die verbroken was. En God brengt die dieren bij Adam en Adam mag ze een naam geven. Ik moest eraan denken deze week. Rick die heeft een aantal maanden geleden was hij jarig. En heeft hij voor zijn verjaardag heeft hij een houtdraaibank gekregen. En hij maakt er allerlei prachtige dingen op. En deze week was hij bezig om een houten potje te maken. En ik moest op nadrukkelijk verzoek van hem moest ik meekomen naar de schuur. Waarin hij wilde tonen of laten zien wat hij gemaakt had. En er was straalde een soort trots uit. Een gepaste trots van kijk eens hoe mooi dit aan het worden is. Nou, dan moest ik aan denken toen ik dit vers las en denk, God brengt daar die dieren bij Adam en hij laat ze zien aan Adam. Wellicht verwonderen ze zich samen, Adam en Eva, over die bijzonderheid van de schepping. Ze prijzen God daarover en Adam geeft ze een naam. En zo is de relatie tussen God en tussen de mens op dat moment. Het is een intieme relatie. Tot die vreselijke verse die we gelezen hebben in Genesis 3, waarin die relatie tot stilstand komt, waarin die verbroken wordt. Wat een ongelooflijk pijnlijk, wat een ongelooflijk moeilijk moment is dat geweest. En nogmaals, misschien zeg ik het te menselijk, maar wat moet dat de Heere een extreem groot verdriet hebben gedaan. Is dat hij had het beste voor met de mens. Zijn verlangen was dat de mens in eeuwige vrede en in eeuwige gemeenschap met hem zou leven. En dan ziet hij dat zijn creatie zelf ervoor kiest om hem de rug toe te keren. Dus dat zijn creatie zelf ervoor kiest om deze relatie te verbreken. En wat een diepe pijn moet dat gebracht hebben. Wij als mensen kunnen ons daar misschien iets bij voorstellen als wij relaties hebben waar wij enorm veel waarde aan hechten. Waar we heel veel vreugde in hebben en dat die relatie op welke wijze dan ook verbroken wordt. Dat kan een intense pijn veroorzaken. En dat is een intense pijn tussen twee mensen die gebroken zijn, die in zonde leven, die allebei daar wellicht de schuld aan hebben. Maar wat een pijn en wat een verdriet moet het God gedaan hebben, is dat God het beste met ons voor had en dat hij zijn schepping ziet en die hem de rug toekeert. Die hem als het ware, als ik het zo mag zeggen, een mes in de rug steekt. En ervoor kiest om zijn eigen weg te bewandelen. Staan we daar wel eens bij stil. En ik kom daar aan het eind ook terug aan Gods kant van de zondeval. Aan Gods kant straks ook van de redding. Is wat een pijn en wat een verdriet het God gedaan moet hebben. We zien dat God bepaalde maatregelen neemt. We zien dat God op een gegeven moment ervoor kiest om de straf uit te voeren. Die hij ook heeft gezegd dat wat er zou volgen. Maar hij doet nog een essentieel ding. En daarin komen we ook weer terug straks bij het voorhangsel. Hij in vers 24 van het derde hoofdstuk. Daarin staat hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard. Dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dus God zegt het is goed dat deze hof van Eden afgesloten wordt voor de mens. Zodat ze niet kunnen komen bij die boom des levens. Die wil ik voor hem blokkeren. En als bewaking daarvoor zet hij daar gerubs neer. Gerubs met een vlammend zwaard. En als we dat lezen, en daarvoor zei ik ook toen ik Exodus 26 deze gedeeltes las, zei ik moet je ook goed opletten wanneer daar wordt gesproken is. Dat is een hele bijzondere waar ik eigenlijk nooit bij stil had gestaan. Wees op het moment dat God aan Mozes de opdracht geeft, Mozes, jij moet dat voorhangsel maken. Dat voorhangsel moet die scheiding uitbeelden, die scheiding symboliseren die er is tussen God en tussen de mens. Tussen jou en het volk en tussen mij. En dat voorhangsel die is dicht, die is gesloten. En er moet van een bijzondere stof moet daar gemaakt worden, maar wat moet daar opgemaakt worden? Het is in ieder geval het werk van een kunstenaar. En daar staat ook in vers 31, men moet het maken met gerubs erop. En waarom zouden nou in vredesnaam die gerubs op dat voorhangsel moeten? Nou, ik denk en ik ben ervan overtuigd dat dat een uitbeelding is van wat er hier in Genesis 3 gebeurd is. Dus dat God zegt, er komt een scheiding tussen God en tussen de mens. Die omgang die u en ik hadden, die jij en ik hadden, die is er niet meer. Die is ernstig verstoord. We hebben een probleem is er ontstaan. En doordat die omgang verstoord is, doordat we niet meer vrij tot God kunnen gaan, is dat Adam en de Heere niet meer vrij in die hof van Eden konden wandelen, omdat daar iets groots tussen is gekomen. En om dat uit te beelden, zeg ik, ik ga in het midden van jullie wonen. Dat is alles zegt dat we over Gods grote genade, maar ik kom in het midden van jullie wonen. Ik ga als het ware opnieuw een hof van Eden hier creëren, waarin ik in het midden van jullie woon, maar er is een grote maar. Het kan niet zo zijn dat jullie die vrije toegang hebben tot mij zoals jullie hadden in de hof van Eden. We hebben een probleem. En dat probleem bestaat nog steeds. En om dat uit te beelden, kom ik wel in jullie midden wonen, maar ik ga in het heilige, der heilige wonen. Ik ga afgezonderd wonen. En er komt een groot voorhangsel komt daarvoor. En op dat voorhangsel komen die gerubs te staan. Zoals de gerubs ook voor de hof van Eden stonden. En daarin de toegang tot de hof van Eden afschermden. Let op, je kan er niet meer binnen. En op het moment dat de priesters daar het heilige binnen gingen, werden ze voortdurend geconfronteerd met de gerubs die eigenlijk die scheiding brachten tussen God en tussen de mens, die de toegang tot God als het ware bewaakten, die dat uitbeelden. Er is een ernstig verstoorde omgang. Het contact is niet meer zoals het geweest is. En toch blijft daar dat wonder staan, en die wil ik blijven benadrukken, is dat God er wel voor kiest, uit zijn volledige en uit zijn vrije genade, om in het midden van dat volk te wonen. En hij woont daar in het heilige der heiligen. We zien de gevolgen van het moment, of van het feit dat wij als mensen ons hebben afgekeerd van God. En neem je nog eens in herinnering de omgang die God en Adam hadden toen het nog goed was. Toen Adam zich verwonderde en verrukte over de schepping van God, waarin ze een omgang hadden die niet verhinderd werd door vrees, door angst, door schaamte over de zonde. Die situatie is totaal veranderd. Er is een scheiding gekomen tussen God en de mens. Het gevolg onder andere daarvan is, die hebben we genoemd, zijn de verschillende straffen die God geeft op de zonde. Maar ook een van de gevolgen is dat die toegang, dat die bedekt is, dat die gesloten is. En wat gesymboliseerd wordt door het voorhangsel. Het probleem is ontzettend groot. En er is één man die eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnen mag gaan. God zegt, ik wil niet dat die hele omgang tussen het volk en mij volledig verstoord wordt. Dus dat daar geen contact meer is tussen God en tussen zijn volk. Hij zegt, er is één man die eenmaal per jaar dat heilige der heiligen mag benaderen. Die daar binnen mag komen. En dat is de hoge priester, en we lezen dat prachtig en goed beschreven in Leviticus 16 onder andere, waarin de grote verzoendag uitgelegd wordt. En ik heb daar tijd geleden eens over gesproken. Ik vind het een van de meest indrukwekkende feesten die er plaatsvindt binnen het Oude Testament, de grote verzoendag. Stel je voor wat er gebeurt, hè, is dat het volk, eerst hebben ze een dag en een moment van verootmoediging, waarin ze zich verootmoedigen over de zonde die ze hebben gedaan. Vervolgens gaat die hoge priester, die slacht een bok, en een van die bokken die houdt die apart, want die moet de woestijn in gestuurd worden. En de hoge priester die gaat in zijn witte kleding. Hij legt al zijn heerlijkheid af. Zijn hoge priesterlijk kleed legt hij af. En hij gaat in zijn, als het ware, in zijn ondergoed, in zijn onderkleding, gaat hij het heilige der heiligen binnen. En hij brengt daar het offer voor God over de zonden die gedaan zijn. Moet je voorstellen wat een spanning dat volk gevoeld moet hebben. Op het moment dat jij berouw hebt van je zonde. Op het moment dat jij ervan overtuigd bent dat jij zonde hebt gedaan tegen de heilige God. En ze wisten dat het een heilige God was. Ik denk als geen ander volk. Ze waren overtuigd van de heerlijkheid van God. Hoe hij zich openbaarde onder andere op de berg. En dan we zien dat het hele volk plat neervalt. Vol ontzag en vol indruk over de heiligheid en de grootheid van God. En die heilige God, daar wordt verzoening voor gedaan. Dus de hoge priester gaat het heilige der heiligen binnen. Hij sprenkelt daar het bloed. En het volk staat vol, denk misschien wel angst, vrees dat God het offer niet zou accepteren. staan ze te wachten tot het hoge priester, het heilige der heiligen, uitkomt. En op het moment dat hij daar uitkomt, dan moet daar, en we lezen dat ook, een luid gejuich onder het volk zijn. Want God heeft het offer geaccepteerd. Mijn zonden die ik heb gedaan, mijn zonden die ik heb bedreven, die worden vergeven. Het is een bijzonder fenomeen, en zeker de eerste keer, en ik heb het misschien wel eens eerder genoemd, maar ik ben er zo van onder de indruk als we lezen over de eerste keer dat de grote verzoendag gedaan wordt en dat Aaron hoge priester is. En dat Aaron het heilige der heiligen binnen moet gaan. Maar diezelfde Aaron, de hoge priester, is een kleine periode daarvoor twee van zijn kinderen verloren. Die ter plekke dood zijn neergevallen in de tabernakel omdat ze vreemd vuur binnengebracht hebben. Ze hebben vreemd vuur in de tempel gebracht en Gods toorn die komt op hun neer en ze vallen ter plekke dood neer. Aaron die twee van zijn kinderen heeft moeten begraven. En diezelfde Aaron krijgt de opdracht om voor de eerste keer met die grote verzoendag het heilige der heiligen binnen gaan. En misschien denk ik daar te veel over na, maar als ik die situatie lees en die beschrijving lees over dat hij twee van zijn kinderen zou verloren heeft en dat hij vervolgens daar die tabernakel binnen moet gaan. Ik heb al eens eerder gezegd, maar ik zou vriendelijk bedankt hebben voor de eer. Wat een contrast zit daar. Wat een bijzonderheid is dat hij tot die heilige God mag naderen. En Aaron was er denk ik als geen ander van doordrongen wat dat betekent, wanneer die niet op de juiste manier tot God naderde. Hij had het aan de lijve ondervonden. Wat een verschrikkelijke situatie zijn we terechtgekomen. God, nogmaals samenvattend, God die relatie had met de mens in de Hof van Eden, die daarin wandelde. Die, zoals vrienden met elkaar omgang hebben. Met elkaar hun harten delen, met elkaar plezier hebben. Zo stel ik me voor dat die omgang is geweest tussen Adam en Eva en God. Waarin ze genoten van elkaars aanwezigheid. Waarin ze met elkaar spraken. Zoals een man tot zijn vriend spreekt. Waarin ze wellicht ook plezier hebben gehad met elkaar. Op een bijzondere wijze is daar die omgang geweest. En we zien nu dat die verstoord is. De toegang tot God is niet vrij. De toegang tot God is gesloten. De toegang tot God is maar voor één man beschikbaar. En dat is voor de hoge priester op de grote verzoendag. Eén keer per jaar mag hij daar naar binnen. Zien we de ernst van de situatie. En we lezen het hele Oude Testament. Het grootste gedeelte van jou en van mijn Bijbel. Die gaat over deze situatie. Zo'n gedeelte van mijn Bijbel spreekt over deze situatie. Eeuwenlang is het zo geweest. Eeuwenlang is die verhouding tussen God en de mens is bedekt geweest, is gesloten geweest. Wat een verschrikkelijke, wat een uitzichtloze situatie. En als wij het Nieuwe Testament niet hadden, dan zou het niet verwonderlijk zijn dat de wanhoop je naar de keel zou grijpen. Als wij het Nieuwe Testament met het heerlijke evangelie niet hadden en niet op waarde weten te schatten. Dan zou ons geloof uitzichtloos zijn. De verhouding tussen God en tussen ons is verstoord. Het is gesloten. We hebben geen toegang tot God. En nu ga ik met je, gelukkig hebben wij ook nog een, hoewel een kleine gedeelte, maar hebben wij ook nog een ander gedeelte van de Bijbel. Terug op Gods ongelooflijk grote genade. En dat kunnen we onder andere lezen in Matteüs 27. Zoek die er maar eens bij. Matteüs 27, waarin weer, waar het al die eeuwen geweest is. En weer wordt gesproken over het voorhangsel. Weet je, kinderen, en ik ga nou iets zeggen wat ze op school waarschijnlijk niet in dank zullen afnemen. Maar voor mij mag je alle geschiedenisboeken weggooien. Voor mij mag je alles vergeten wat je ooit met geschiedenis hebt geleerd. Omdat het in geen enkele verhouding staat tussen wat we hier gaan lezen in Matteüs 27. Wat ik noem de meest cruciale omkeer binnen de geschiedenis van de volledige mensheid. Matteüs 27 vanaf vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Matteüs 27 vers 50 en vers 51 laten de ommekeer zien die God op dat moment al lang van plan was. Op het moment dat de mens tot de zondeval was overgegaan, heeft God dat plan al klaar liggen om uiteindelijk zijn zoon te sturen. En we zien hier de grootsheid van het lijden en sterven van de Heer Jezus. We zien hier de totale ommekeer in de geschiedenis die er hier plaatsvindt. Is al die eeuwen, die duizenden jaren die daaraan vooraf zijn gegaan, is dat er geen toegang was tot God, dat hij gesloten was. Alleen de toegang tot God was door de hoge priester. En God sprak nog steeds tot mensen, ook in het hele Oude Testament. We zien het in Abrahams leven. We zien het in het leven van Jacob. We zien het in het leven van de vele profeten. We zien het onder andere in het leven van Henoch. Henoch, de man die wandelde met God zoals omschreven en beschreven staat. Dus er was contact tussen God en de mens. Maar het was altijd op initiatief van God. Dus God kwam tot die profeten en hij sprak. Maar die vrije toegang tot God zoals er geweest was, die was verbroken. En dat moeten we ons realiseren. Willen we het evangelie echt op waarde schatten? Is die toegang, die was altijd op initiatief van God, maar hij was niet in die vrijheid, in die volledigheid zoals die geweest was. En dan komen we uit in Matteüs 27. We zien dat de Heer Jezus, onze Christus, dat hij overgeleefd is. Dat de Romeinen gedreven, ik ben er vast van overtuigd, gedreven door de Satan en zijn demonen tot het verschrikkelijke overgaan. Is dat de duivel ervoor kiest om ja, de Romeinen, de Joodse leiders op dat moment, dat hij ze ophitst. Dat hij ze in hun hart ophitst om de Heer Jezus, de Zoon van God, om die om het leven te brengen. En uiteindelijk zien we dat Christus daar op Golgotha terechtkomt. Wat een lijden heeft hij ondergaan. Wat een pijn heeft hij gehad. Wat is hij op een afschuwwekkende manier vernederd. En we zien hem uiteindelijk hangen. Hangen aan het kruis. En we lezen in vers 50 wat ik gelezen heb. Nogmaals met luide stem. En hij gaf de geest. In de andere evangelie staat dat hij uitriep. Het is volbracht. En ik heb het hier vaker gezegd. Maar dat zijn wat mij betreft de meest betekenisvolle woorden. Die ooit zijn uitgesproken op deze wereld. Die ooit tot ons hebben geklonken. Dat hij uitriep. Het is volbracht. Hoe hij hing daar op Golgotha. En die woorden klonken, drie woorden. Maar wat een ommekeer, wat een volledige verandering heeft dat teweeg gebracht. Het is volbracht. Ik weet niet hoe het met jou is, maar wij hebben de gewoonte om als gemeente wekelijks het avondmaal te vieren met elkaar. En in de voorbereiding op deze boodschap werd ik er weer mee geconfronteerd hoe vaak ik dat doe uit gewoonte. Het is gewoon, maar je vieren hier het avondmaal, dus we zorgen dat we hier op tijd aanwezig zijn. En we zitten hier, we luisteren degene die de leiding van het avondmaal hebben en luisteren we aan. We zingen misschien al dan niet vanuit ons hart, zingen we mee de liederen die opgegeven worden. Misschien bidden we zelfs, maar landt het echt in jou en in mijn hart? En dat was de vraag die ik wel tot mezelf kreeg. En ik, ja, hoe vaak heb ik hier gezeten? Uit gewoonte, gewoon omdat we dat nou eenmaal doen. Maar heeft het niet die waarde die we hier terugvinden in de schrift? Die we hier terugvinden in deze tekstgedeeltes, waarin de Heer Jezus uitroept, hij is de Zoon van God. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Hij verdient het niet om op enige wijze dan ook straf te krijgen. En hij hangt daar vernederd op de meest afschuwwekkende manier gepijnigd en te dood gebracht. En hij roept het uit, het is volbracht. En op het moment, en ik stel het me zo voor, op het moment dat hij daar hangt. En dat hij met zijn laatste krachten deze woorden uitroept. Dan heeft hij jou persoonlijk en heeft hij mij persoonlijk in gedachten gehad. Hij is God, dus voor hem is het mogelijk. Toen hij daarin hing. En die woorden uitriep. Riep hij in mijn situatie. Kees, je hebt dit zelf nooit gekund. Er was geen enkele mogelijkheid voor jou. Om die toegang tot de Vader weer te herstellen. Er was geen mogelijkheid. Al hadden we nog duizenden jaren. Hoge priesterschap. Die met offers het heilige der heiligen binnenging. Het was niet voldoende geweest. Want hoewel de hoge priester voldoening deed voor de zonde van het volk, bleef die toegang voor het volk gesloten. Er was alleen de mogelijkheid voor de hoge priester om naar binnen te gaan. Om als het ware tussen God en het volk in te treden. En toen de Heer Jezus daar hangt, of hing, en daar ja, met zijn laatste kracht, zijn laatste adem uitblies, had hij jou in gedachten. Had hij jou en mijn naam, jouw gezicht wellicht, op zijn netvlies staan. Toen hij uitriep, het is volbracht, zei hij, Kees, het is niet mogelijk geweest voor jou om deze zonde, om hiervoor te voldoen. Het is niet mogelijk geweest om met offers, met dieren te offeren, om die toegang tot God te herstellen. En daarom neem ik het op je, op me. Daarom ga ik deze weg. Daarom kies ik ervoor om hier gekruisigd te worden. Daarom is mijn rug op dit moment ligt die open. En daarom heb ik de spijkers door mijn handen laten slaan. Daarom heb ik ervoor gekozen om de spijkers door mijn voeten te laten slaan. En daarom heb ik ervoor gekozen om de wil van mijn Vader hier te vervullen. En daarom heb ik ervoor gekozen om langzaam de meest afschuwwekkende dood te ondergaan. Omdat ik jou op het oog had. Omdat ik ervoor kies om in jouw plek te gaan. Want jij had hier moeten hangen. Het was jouw plaats geweest. Want jij had immers gezondigd. Jij vond het nodig om van God af te keren. Jij vond het nodig om mij de rug toe te keren. Maar jij kon daar niet aan voldoen. En daarom heb ik ervoor gekozen om die weg te gaan. En dat is het evangelie, broeders en zusters. Ik kan er niet meer aan toevoegen. Maar als we zien dat die hele route die ik jullie heb voorgesteld, de route vanuit de Hof van Eden, waarin die heerlijke omgang tussen God en de mens was. Vervolgens is daar een breuk gekomen. En God kiest er toch weer voor om in het midden van zijn volk te gaan wonen. Hij zegt, maak mij een tabernakel en ik zal in het midden van jullie wonen. In het heilige der heiligen. Er is die toegang tot God door de hoge priester en door hem alleen op dat moment. En is daar die verstoorde verhouding nog steeds. En dat duurt vele, vele eeuwen lang. En dan komt de Heer Jezus om de wil van zijn Vader te doen. En om uiteindelijk daar aan het kruis te hangen. En om uit te roepen, het is volbracht. En als hij dat uitroept, we lezen het in Matteüs 27. Als hij dat uitroept, wat gebeurt er dan? Dan wordt die toegang, die wordt vrij. En dat is het gevolg van het evangelie. Dat is het gevolg van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Wanneer hij uitroept, het is volbracht. Wat gebeurt er dan? We zien, en dat is het symbool. Het symbool dat die toegang tot God weer vrij is. Is dat die... Dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurt. Van boven naar beneden. Het is Gods werk geweest en laten we dat nooit en nooit vergeten. Laten we daar ook niets aan afdoen dat het zijn genade en zijn genade alleen is. Maar het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En wat houdt dat in? Wat betekent dat? Ja, de toegang tot God is vrij. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor jou en voor mijn leven? Laten we eens erbij zoeken. Hebreeën 9. Wat ik net benoemde over het avondmaal, het is geen verwijt richting wie dan ook hier. Het confronteerde mijzelf met het feit dat ik hier zo vaak zit. En zoals je misschien merkt, het raakt mij ten diepste als we zien het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus, het is een oproep voor jou en voor mij om, wanneer wij het avondmaal vieren met elkaar, om daar onze harten werkelijk op de Heer Jezus te richten. Om voortdurend te overdenken. Om voortdurend te overdenken, wat heeft hij voor mij gedaan? Laten we teruggaan naar Hebreeën 10. Hebreeën 10 vanaf vers 19. We hebben gelezen in Matteüs 27 is dat het voorhangsel scheurde. En wat heeft dat nou voor gevolgen? Hoe kunnen we dat nou, ja, wat zegt dat jou en mij? Nou, we lezen dat in Hebreeën 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Wat een prachtige tekstgedeelte lezen we hier in Hebreeën 10. De gevolgen of eigenlijk het slotakkoord op dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Eigenlijk wanneer we Matteüs 27 lezen, zouden we eigenlijk gelijk dit tekstgedeelte zouden we erachteraan moeten lezen. Want een van de mooiste woorden die ik daar tegenkom is in vers 19 aan het begin. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben. Dat is het gevolg van Matteüs 27. Is dat wij vrijmoedige toegang tot God hebben. En dat is de volledige ommekeer in die hele historie, in die hele geschiedenis die heeft plaatsgevonden. Die vrijmoedigheid was er niet in het Oude Testament. Het volk stond met vrezen en beven te wachten tot de hoge priester naar buiten kwam. Het volk wist niet of God het offer zou accepteren. Want op het moment dat de hoge priester het niet goed had gedaan, dan hadden ze de hoge priester op een of andere manier uit het heilige der heiligen in ieder geval zijn lichaam moeten slepen. Want hij was ter plekke dood neergevallen. Die vrijmoedigheid was er niet. Op het moment dat God sprak tot het volk, dan lezen we zoveel vaak, is dat het volk plat op de grond neervalt. Van vrees, van angst, omdat de heilige God tot hun spreekt. Het is niet die vrije toegang. Is wanneer God spreekt tot zijn knechten, dan lezen we zo vaak in het Oude Testament, is dat de knechten vol angst zijn. Is dat ze verhuiveren om met God in gesprek te zijn. Maar wat een volledige ommekeer vinden we dan, wanneer we lezen hier in Hebreeën 10, is dat wij vrijmoedigheid hebben om tot God te naderen. Wij hoeven geen angst meer te hebben. De toegang, God heeft ervoor gekozen in Matteüs 27, toen Christus het uitriep, het is volbracht, heeft God gezegd, het is ook echt volbracht. Het is genoeg. De schuld is betaald die er op jullie lag. En ieder die in mij gelooft, die hoeft niet meer via de hoge priester tot mij te naderen. Maar een ieder die in mij gelooft, die het offer van de Heer Jezus heeft mogen aannemen. Door een waar geloof, door de genade van de Heer Jezus Christus. Een ieder die dat gelooft, die zekerheid, hoe klein dan ook, in zijn hart mag hebben. Hoe vaak dat ook aangevallen wordt, mag met vrijmoedigheid naderen. Maar met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Niet op grond van het werk wat hij heeft gedaan. We lezen het, hè. Met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Wij zijn als het ware allemaal die hoge priester die op die grote verzoendag met het bloed van het bok binnenkwam. En naderde in het heilige der heiligen. Die dat voorhangsel voorbij ging en stond voor de ark der getuigenis. Maar tussen die gerubs God woonde. We lezen dat de volgende keer ook in Exodus. Wanneer God woonde tussen die gerubs. En wanneer die hoge priester, het kan niet anders, met een diep, ongelooflijk diep ontzag daar gestaan moet hebben. En verzoening of de zonde beleed van het volk. Daar dat offer bracht. En uiteindelijk kreeg hij vergeving van zonde. De zonden van het volk werden vergeven op grond van het offer daar wat er gebracht werd. En nu ben jij en ik, zijn wij die hoge priesters. Wij naderen tot God. Met vrijmoedigheid. Het is nog niet zoals het geweest is. Die omgang tussen God en de mens, die wordt nog voortdurend aangevallen en verstoord. Op het moment dat jij afgeweken bent deze week. Op het moment dat jij hebt gemeend het zonder God te kunnen deze week. Op het moment dat jij ervoor hebt gekozen om je eigen vlees te volgen. Op het moment dat jij ervoor hebt gekozen om te luisteren naar de listige influisteringen van de duivel. Dan is die verhouding tussen God en jou niet zoals we lezen in Genesis, de eerste twee hoofdstukken. Hij is verstoord. Maar er is wel, die verandering heeft er wel plaatsgevonden. Is dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot God. En zo mogen wij stilstaan. Bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Iedere week tijdens het avondmaal. Mogen wij God prijzen dat we vrijmoedigheid hebben gekregen. En we mogen weten op het moment dat het deze week niet goed ging. Dat het misschien vanmorgen niet goed ging. Dat je hier kwam met een bezwaard en een donker hart. Mag je weten dat je nog steeds op grond van het bloed van de Heer Jezus met vrijmoedigheid tot God mag gaan. Zeggen, Heer, hier ben ik. Het was hem niet vanmorgen. Het was hem niet deze week. Maar hier ben ik opnieuw. Ik belijd mijn zonde. En dan is die omgang met God weer hersteld. En broeders en zusters, wat een heerlijk vooruitzicht hebben wij. Wat onze toekomst is dat die omgang met God, dat samen zijn, die intieme relatie met God, op enig moment weer volledig hersteld wordt. Op enig moment mogen wij weer in die volledige heerlijkheid met God leven. En mogen wij wandelen als het ware met God, zoals Adam met God wandelde in de Hof van Eden. Is er geen angst meer? Is er geen vrees meer? Zijn er geen zonden meer die tussen hem en jou inkomen? Wat een heerlijk vooruitzicht. Als laatste wil ik nog één kant toelichten. Zoals ik ook halverwege heb gedaan. Kant van God van het evangelie. Zoals eerder gezegd is, we benaderen heel vaak het evangelie ook tijdens het avondmaal. Benaderen we hem vanuit wat Christus deed voor ons. En dat is een goede, daar staat het evangelie ook bol van. Is wat de Heer Jezus heeft willen doen voor mij. Is dat hij mij heeft willen redden, mij heeft willen verlossen. Maar het is ook goed om bij stil te staan, Gods kant, als ik het zo noemen mag, van het evangelie. Is wat heeft het een vreugde voor God bezorgd. Toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. Niet om zijn zoon zo te zien lijden. Niet om zijn zoon, waar hij in een volledige heerlijkheid mee heeft samengeleefd. En samen mee, ja, die intieme omgang was er tussen God en tussen zijn zoon. Dus hij had geen vreugde om daar zijn zoon op de meest vernederende manier te zien sterven. Maar wat een vreugde moet God het gegeven hebben, is dat er weer verzoening was tussen zijn schepping en tussen hem. Dus dat de Heer Jezus heeft willen betalen. Dat de Heer Jezus die toegang weer heeft geopend. Wat een vreugde moet dat God gegeven hebben, is waarin het voorhangsel scheurde. Het was niet Gods verlangen om op die manier met zijn volk om te gaan. Is dat er een voorhangsel tussen was. Dat was niet Gods verlangen. Hij kon niet anders, omdat er een breuk was gekomen. Maar het was niet zijn hartsverlangen. Zijn hartsverlangen is een intieme omgang met de mens. Daarvoor heeft hij zijn zoon gestuurd. Daarvoor is hij tot in het diepste gegaan. Om zijn zoon uiteindelijk te offeren. Het hartsverlangen van God is denk ik nog veel meer dan ons verlangen. Is die intieme omgang met ons te hebben. En dat is Gods kant van het evangelie. De vreugde die het hem bezorgd moet hebben. Na de pijn die het zijn vader had gedaan moet hebben om zijn zoon zo te zien lijden en sterven. Als laatste, het voorhangsel werd van boven naar beneden gescheurd. Het symboliseert dat het Gods werk is geweest. En ik wil hier niet de strijd aangaan met niemand. Omdat ik, ja, dat zal ons afleiden van het werk van Christus. Maar het is Gods genade geweest dat hij zijn zoon gestuurd heeft. En het is wonderlijk hoe hij jou en mij heeft geroepen. En wat de verantwoordelijkheid van God is. En de verantwoordelijkheid van de mens. Daar kunnen we nog eeuwenlang over in gevecht blijven met elkaar. Maar laten we dat niet gaan doen. Laten we ons met elkaar verwonderen. Over het feit dat God ervoor heeft gekozen zijn zoon te sturen. Om zijn zoon te offeren. Echt te offeren. Dat is een intentie, zijn zoon te offeren. Om de toegang tot hem te herstellen. Om de toegang tot hem te openen. En zo mogen wij allemaal met vrijmoedigheid tot hem naderen. Zullen we hem daarvoor danken. O Vader in de hemel. Ik weet dat mijn woorden vele malen tekort schieten om uit te drukken wat er werkelijk is gebeurd. Het is onmogelijk, Heer, om dat in woorden te vatten. Het is onmogelijk om de situatie te beschrijven. Toen u, Heer Jezus, het uitriep, het is volbracht. Het is onmogelijk om dat op een juiste manier echte woorden aan te geven, Heer. Vergeef me als dat beperkt is geweest. Heer, maar ik bid u. Wilt u zelf die verheerlijking van u in onze harten leggen? Wilt u zelf, Heer, in onze harten werken, dat onze ogen daar voortdurend op gericht zijn en voor open gaan en open blijven, Heer. Zodat u dit heeft bewerkt, Heer Jezus. Dat u dat offer heeft gebracht. En dat wij nu met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Heer, wat een wonder. Wij hoeven niet meer bang te zijn. Wij hebben er geen hoge priester nodig. Heer, maar wij mogen ieder moment, iedere seconde van de dag, mogen wij tot u naderen met vrijmoedigheid. Op grond van het bloed van de Heer Jezus. En zo komen wij tot u. Wij zijn als het ware bedekt met het bloed van de Heer Jezus. En zo naderen wij tot u. En zo mogen wij tot u naderen, Heer. Geprezen zij uw naam voor uw heerlijk werk. Amen.